Ja, inderdaad, alweer tijd voor het maandelijkse uurtje van de burgemeester. Laatste zondag van de maand, niet tegenstaande de novembermaand, uiteraard nog lang niet helemaal voorbij is. Burgemeester Dirk de Vouw, goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan toch al even achterom kijken naar die novembermaand, want er komt uiteraard nog heel veel. Dus we kunnen misschien toch al de round-up maken van november. De eerste maand na de verkiezingen eigenlijk, meteen ook de laatste maand van deze legislatuur. Ja. Is er al iets meer analyse over de verkiezingen? Want dat was toch de bedoeling, hè?
Ja, er is dus eigenlijk een mogelijkheid om per stembureau of kiesbureau een analyse te maken van waar haal je stemmen als persoon, maar ook als partij. En daaruit blijkt eigenlijk dat, misschien wel wat merkwaardig, dat we CD&V is eigenlijk quasi overal de grootste partij, met uitzondering van Lessewegen. En dit is dankzij schepen Matthijs Goderis, die daar eigenlijk zorgt dat vooruit daar de grootste partij is. CD&V komt daar op de tweede plaats. En anderzijds Zeebrugge. Zeebrugge, waar het Vlaams Belang het gaat. Dit maakt ons eerder wat zorgen. Rond Lessewegen maken we ons geen zorgen. Het is een personencultus. Maar wat betreft Lessewegen gaat het dan toch wel over Zeebrugge gaat het dan toch wel over een vorm van ontevredenheid. Of waarom stemt men daar eigenlijk voor het Vlaams Belang? Eerst en vooral, er zijn weinig kiezers gaan stemmen in Zeebrugge, waar we in Brugge ook al laag, maar gemiddeld aan een 60,6% komen, is het in Zeebrugge tussen 40% en 45%.
Dat is laag.
Bijzonder laag, ja. En dan merk je eigenlijk dat dan ook nog het Vlaams Belang het haalt. Zes jaar geleden was er een enorme problematiek in Zeebrugge rond transmigranten. Als je in het straatbeeld kwam, ook in de Heistraat, rond de kerk en dergelijke, zag je altijd transmigranten. Mm-hmm. Dit is volledig voorbij. Dus om die reden hoeft het ook niet meer te zijn. Je hebt natuurlijk wel heel wat mensen van niet-Belgische origine die er wonen. Heel veel Roemenen wonen er, ook een aantal Indiërs, maar ik zie niet in onmiddellijk dat er daar problemen zijn rond deze bevolkingsgroep, maar toch blijkt dat eigenlijk de autochtonen, want je hebt ook heel weinig mensen van vreemde origine die zich inschrijven om dan effectief te gaan stemmen, dat de autochtone Zeebruggenaar dan toch voor het Vlaams Belang stemt. En als bestuur is dat een beetje merkwaardig, om er is geen enkele deelgemeente van Brugge waar we zoveel ingezet hebben op begeleiding, activiteiten, zowel vanuit OCMW Mintus als vanuit het stadsbestuur, samen met de Vlaamse gemeenschap, waar we zoveel inspraakvergaderingen hebben gedaan rond de nieuwe zeesluis en dergelijke. Dus allerlei inspanningen die we daar gedaan hebben, resulteren niet in een stemgedrag weg van het Vlaams Belang. Bijvoorbeeld, we dachten ook, de zeesluis zal een rol spelen in het stemgedrag. Blijkt dus dat er is maar één partij die zich kant tegen de nieuwe zeesluis, en dat is Groen. En die halen daar met moeite 2%. Dus de Zeebruggenaar ligt niet wakker van die nieuwe zeesluis. Want anders stem je dan toch wel voor de partij die tegen de zeesluis is.
Inderdaad. Ja.
Dus Vlaams Belang is voorstander van de nieuwe zeesluis. Dus in die zin klopt het helemaal niet. Dus het hoeft misschien nog wat verdere analyse. Maar het is toch iets waar we ons wat zorgen in maken. Zeebrugge, is dat nu zo'n moeilijk te benaderen geheel. Je hebt niet die ervaring. Hè. Dus in die zin een beetje merkwaardig.
Over hoeveel kiezers gaat het daar dan eigenlijk?
Het gaat over een 2500 à 3000 kiezers. Ja.
Die verkiezingen, er is wat om te doen geweest van, er wordt nogal veel geld gespendeerd. Uiteraard, CD&V als grote winnaar spant daarin ook de kroon. Was dat de bedoeling om toch op zeker te gaan spelen? Of ondanks de voorbeschouwing eigenlijk, de enquêtes al, die wezen in de richting van
Nee, maar hoe dan ook, er is ook een oproep gedaan naar alle kandidaten. Ja. Maak dan toch wel zoveel mogelijk campagne. Probeer zoveel mogelijk stemmen binnen te drijven. De wet op de verkiezingsuitgaven is strikt en is moeilijk te analyseren wat dan eigenlijk juist gebeurt. Want als je ziet dat volgens de aangifte, althans, mevrouw Van Volsem €1.500 zou besteed hebben aan de campagne, dit kan onmogelijk. Hè? Als je ziet wat dat er van borden en dergelijke, welke folders zij allemaal verspreid heeft. Goed, dan is het de partij die betaalt. Ofwel is zij die betaalt. Ofwel, als je ziet dat De collega Pablo Anis, dat het zogezegd 250 euro zou gekost hebben, of 2500 euro zou gekost hebben, om 10.000 boekjes van Ballen met Brugge, of Ballen voor Brugge, of Brugge met Ballen uit te geven. Ja, dan heb je wel wat je bedenkingen daarbij, of dit allemaal wel heel correct is. Bon. De wetgever heeft bepaald wat de verkiezingsuitgaven zijn en elke partij moet zich aan dat maximum houden. Dus iedereen heeft dit ook gedaan. Maar je kunt er eigenlijk moeilijk een analyse van maken, omdat de partij doet bepaalde uitgaven, bepaalde kandidaten doen quasi geen uitgaven en de partij kan dan eigenlijk haar uitgaven inschrijven op deze van een kandidaat. Dus het is heel moeilijk te analyseren wie nu wat heeft uitgegeven.
Brugge verder goed besturen was in ieder geval een slogan die geen geld heeft gekost, want die heb je zelf gelanceerd. Klopt. Maar de vormgeving van CD&V was toch wel zeer opvallend.
Ja.
Allemaal gelijk met schakeringen, andere kleurtjes, maar dezelfde kleuren die weer kwamen. Dus dat was toch wel zeer professioneel aangepakt.
Ja, was professioneel aangepakt. En
vandaar wellicht dan ook de kostprijs die eraan vasthangt.
Ja, bon, wij hadden een tweetal reclamebureaus die ingeschakeld waren.
Mm-hmm.
Alhoewel dat we nadien dan toch wel tot de bevinding zijn gekomen. Uiteraard, naar vormgeving heb je wel professionelen nodig. Maar naar ideeën toe bleek dat de beste ideeën van onszelf kwamen. Want wij kennen de stad, wij weten wat er leeft. En eigenlijk de idee van Brugge verder goed besturen kwam van mezelf om te zeggen, bon, laat ons dit doen. Hetzelfde, ik heb een folder uitgegeven met op de voorkant alleen de titel Wie wordt de volgende burgemeester van Brugge? Punt. En dat is niet van een reclamebureau, dat is alleen maar uit mijn eigen geest gesproken.
De maand november die loopt op zijn eind. De laatste maand van de huidige legislatuur, want op 2 december gaan jullie van start met de nieuwe ploeg.
Klopt. 2 december is dus eigenlijk de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, uiteraard ook van het nieuwe scheepcollege. Wij zijn na de verkiezingen niet stilgevallen. En ik heb soms de indruk, mijn echtgenote vroeg mij nog deze week, zijn er binnenkort weer verkiezingen misschien, want u bent nooit thuis. Dus ik doe eigenlijk gewoon verder alsof dat er bijna geen verkiezingen zijn geweest. Hè. Dus ook naar activiteiten toe, aanwezigheidspolitiek, bleven we gewoon verder doen. Mm-hmm. Uiteraard zijn er een aantal zaken. Er is een nieuw scheepcollege samengesteld met weinig wijzigingen. Zo bij de CD&V iemand erbij, Olivier Strubbe. En ook bij Vooruit komt Pascal Enhard binnen. Ja, dat is eigenlijk de vervanging van de VLD in het Schepencollege. Dus waarbij dat zij met Mercedes van Vos en Jasper Pillen twee kandidaten of twee schepenen hadden, worden die twee schepenen vervangen. Eén van CD&V en iemand van Vooruit. Voor het overige zal er wat wijziging zijn in de fractieleiders in de gemeenteraad. Maar ik denk eigenlijk dat er ook naar verhoudingen toe zal er weinig wijzigen. Buiten het feit uiteraard dat VLD van 6 naar 3 raadsleden gaat. Ook Groen van 5 naar 3 raadsleden. Dus ook daar heb je een vermindering van het aantal, automatisch ook het aantal tussenkomsten vanuit de oppositie die kunnen afgevuurd worden. Ik denk dat we hebben gisteren ook al onze brek gehad rond de onderwerpen die in de gemeenteraad aan bod zullen komen. Dat zou wel zoals altijd goed lopen.
Wat de luisteraar misschien interesseert, zo'n ploeg die aan het einde is van de legislatuur. Straks komen er bevoegdheden die een beetje herschikt worden bij andere schepen. Gebeurt daar een soort overdracht van kabinetten? Of wat gebeurt er met stukken, die dossiers en zo?
Eigenlijk heb ik wel het gevoel dat die verstandhouding goed zit. Dat de meeste schepenen die veranderen van bevoegdheden duidelijk zeggen aan de opvolger, laat ons een keer samen rond de tafel zitten. Kijk, dit is waar je volgens mij wat moet opletten. Dit is een dossier die op je afkomt. Dat heb ik wel het gevoel. Ook vanuit de administratie is er duidelijke wens om zo vlug mogelijk met de nieuwe schepen rond de tafel te zitten, om hun visie of hun dossiers dan toch al eventjes te bespreken met de nieuwe schepen. Dus dat loopt over het algemeen zeer goed.
Ja. Ja, en dan voor de rest, 2 december,
ja.
Dat is dan een speciale dag voor jullie, of is dat eigenlijk
een
werkdag?
Ja, dat is wettelijk bepaald dat dat moet. Het is een normale werkdag, maar 's avonds is er dus gemeenteraad met de eetaflegging van de gemeenteraadsleden, eetaflegging van de schepenen, een bijzonder schepencollege, en dan akteneming, want er is geen voordracht meer van de burgemeester, er is geen voordrachtakte. Het is gewoon de persoon die het meest stemmen haalde van de grootste partij in de meerderheid, en dat is de akteneming dat dit de burgemeester wordt. Ja.
Ja. Populaire burgemeester, zelfs op nationaal vlak. We kijken naar de slimste mens en we zien plots Dirk de Vouw als een van de vragen op duiken.
Ja, maar de drie personen die moesten antwoorden, hadden dan toch het antwoord niet.
Nee.
Ik ben uiteraard ook in de verkiezingscampagne, niet dat ik daar zelf om vroeg, maar eigenlijk ook door de resultaten uiteraard van de verkiezingen ben ik wel veel in de nationale media gekomen. Ook voor de verkiezingen reeds, waarbij dat een aantal kranten een analyse hadden gemaakt van ja, wie doet het goed als burgemeester. En daar viel bijzonder op dat burgemeesters die alleen bezig zijn met hun stad en geen parlementair mandaat hebben, het veel beter doen dan zij die ook een parlementair mandaat hebben.
Ja. Hoe kijkt u tegen andere gemeenten aan? Hier was het, laten we zeggen, amper 5 dagen na de verkiezingsresultaten kon u al de nieuwe ploeg officieel voorstellen.
Ja.
Andere Vlaamse steden zo, waar het heel erg moeilijk gaat. Ja, hoe kijk je daar naartoe?
Zeer vervelend voor zij die niet zo vlug kunnen handelen zoals wij dat hebben kunnen doen. Dus in die zin, en dat voel je ook, en de Bruggelingen zijn daar zeer tevreden mee. Dat men zegt, Brugge, kijk, de dag na de verkiezingen kon je al zeggen, we hebben een akkoord met 2 partijen. Eind van de week hebben we een nieuw scheepcollege. Dus alles is enorm vlot verlopen, vlotter dan in andere steden. Als je ziet wat er in Gent gebeurt, met betogingen van zij die opkomen tegen een bepaalde meerderheid. Als je Isegem bekijkt, Diksmuiden, Blankenbergen. Ja, dat is toch wel pijnlijk dat men daar eigenlijk niet tot een... Want we zijn al meer dan een maand na de verkiezingen dat men nog niet tot het resultaat is gekomen om tot een meerderheid te komen. Dus het zal aan de minister Hilde Krivits zijn om te kijken of zij aan het systeem moet sleutelen. Maar dit systeem werkt toch blijkbaar niet te goed. Hè? En dan heb je ook nog een aantal gemeenten waar dat er nu klachten zijn bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Zelfs in Wingene. Wingene-Ruisleden, die een gefusioneerde gemeente is. Ook daar is er een klacht over het feit dat op het PV 2 stembureaus niet zouden genoteerd zijn. En men dan vreest, ja, goed, zijn die stemmen wel geteld of niet geteld? Dus men zal daar waarschijnlijk een totale hertelling vragen van alle verkiezingsresultaten. Dus ik heb gisteravond nog de burgemeester van Wingene gezien. Die is niet zeker dat hij burgemeester blijft. De schepenen zijn niet zeker dat zij schepen blijven. De gemeenteraadsleden zijn niet zeker dat ze gemeenteraadsleden blijven.
Ja.
Dus dat zorgt dan toch wel voor heel veel onzekerheid. En meer dan een maand na de verkiezingen is dit toch niet goed.
Ja, burgemeester, even tussendoor het volgende. Het was ook voor de echte Bruggelingen toch wel vreemd opkijken. Plots kleurde het Rijenwater
groen.
Grasgroen.
Ja, klopt. Klopt. Ik stond er ook van te kijken. Ik kwam naar het stadhuis en kwam langs de spielerij en zag plots dat het alleen groen was. In het begin was het nog wat groen aan de rand,
ja.
Maar op een bepaald moment kwam ik 's morgens toe, zonder dat er bootjes al gevaar
de snelheid hadden, waarmee het zich...
Enorm, enorm hoe dat dit groeit. Dus het gaat over eendekroos, zoals het noemt. Dat is eigenlijk een plantje dat zeer vlug zich vermenigvuldigt. Men spreekt van een verdubbeling op 1 dag, dus op 24 uur. Dus plots zie je denk ik dat de rijen volledig groen kleuren. Nu gelukkig stelt men duidelijk vanuit de dienst leefmilieu dat dit totaal ongevaarlijk is. Mm-hmm. En dat het te maken heeft met stilstaand water. Ook met temperatuurverschillen tussen oppervlakte en het water zelf. Waardoor het zich zeer vlug kan ontwikkelen. Maar eenmaal dat men tot spoeling overging van de rijen, dat het dan ook heel vlug verdwijnt. Het kwam er eigenlijk ook door het feit dat op een bepaald moment, men controleert altijd de kwaliteit van het water komende vanaf het kanaal Brugge-Gent. Mm-hmm. En wanneer dat kwaliteit van het water niet zeer goed is, laat men ook geen instroom van het water toe. Dus men heeft nu eigenlijk gezorgd dat weer wat meer stroming, ook al ziet men dat niet onmiddellijk, stroming op het water, het is een onderstroming dat dit gebeurt. Je merkt wel dat eenmaal men stopt met die stroming te veroorzaken, dat het terugkomt. Dus ja, het komt eigenlijk wel...
De periode van het jaar wellicht ook.
De periode van het jaar en temperatuur.
Het leverde wel vele honderden unieke beelden op.
Ja, klopt. Ja. Ik was ook
die viraal gingen.
Heel verbaasd dat de rijen plots groen kleurden.
Ja, inderdaad. Zeg, die rijen worden intussen flink uitgebaggerd. Daarmee is men volop mee bezig.
Ja, het is wel nodig dat er... op geregelde tijdstippen dan toch wel gebaggerd wordt. Mm-hmm. Men is daar nu volop mee bezig. Ook omdat dit... Ja, u merkt wat er gebeurt in Spanje. Hevige regenval, overstromingen. Wij voorzien dit niet onmiddellijk in onze contraien, omdat wij niet die hellingen hebben die men in Spanje heeft, waarbij dat regen op een berg stroomt uiteraard in volle kracht naar beneden. Terwijl dat wij hier in ons vlakke land, we hebben dat gezien ook in de Westhoek, ja, er zijn overstromingen, maar daar heb je niet dermate veel schade, omdat het water zich langzaam verspreidt over een oppervlakte. Maar we moeten kijken om de buffercapaciteit van onze rijen ook te verhogen. Dus dat we ook in onze rijen, wanneer het hevig regent, dat we meer het water kunnen opvangen. Omdat op een bepaald moment, wanneer dat er te veel water in het kanaal Brugge-Oostende of het kanaal Brugge-Zeebrugge al voorhanden is, dat men niet of te weinig kan lozen in zee, moet men eigenlijk maken dat men een buffercapaciteit heeft. Ik herinner me de periode 1994-2000, op een bepaald moment stond het water op de potterierij op de weg. Omdat daar eigenlijk het hoogteverschil van de lange rij, de potterierij, dat heel beperkt is. En dus daar liep het over. Maar ook de ring, toen liep
tussen Dampoort en Kruispoort.
Tussen Dampoort en Kruispoort liep het water over. Het grote gevaar, want dan is de ring ook afgesloten geweest. Ja. Het gevaar was de onderspoeling van de ring, waarbij dat eigenlijk de weg zou kunnen wegspoelen. En eigenlijk ook het kanaal zou kunnen leeglopen in het zuidervaartje met overstroming van Sint-Kruis-Assebroeke tot de Volg.
Ja.
Dus dat was eigenlijk het grote gevaar. Nu, dan heeft men inmiddels de stormkering of de stormvloedkering gebouwd in Beernem, zodat we eigenlijk mogen stellen dat Brugge gevrijwaard blijft van dergelijke zaken. Als er te veel water uit de richting van de Leien naar Brugge toekomt, naar Gent en Brugge toekomt, dan kan men dus de stormkering sluiten in Beernem, de waterkering sluiten, en wordt het water daar opgehouden en komt het slechts langzaam in de richting van Brugge.
Er zijn inderdaad wat die rijen betreft ook een aantal nieuwe overstorten gemaakt bij heraanleg van de Vlamingbrug aan de Vlamingdam bijvoorbeeld.
Juist.
Komt daar ook een flinke buis de rijen in?
Ja, dat is waar. Maar we moeten vooral opletten dat, en dat is een van de uitdagingen in de nabije toekomst, ik heb er ook al opdracht voor gegeven, bijvoorbeeld wanneer dat de zwemwedstrijd van de lange rijzwemmers doorgaat. Ja goed, als er een hevige regenval is geweest, dan stelt men vast dat de waterkwaliteit in de lange rij niet goed is. En dit komt eigenlijk door de overstorten van de riolering, dat bij hevige regenval er toch nog afvalwater in de rijen terechtkomt.
Ja.
En dit moet absoluut kunnen voorkomen worden, al dan niet met pompsystemen, maar dat er toch geen afvalwater meer in de rijen terechtkomt.
Burgemeester, we leven vlak bij een haven waar u ook nauw bij betrokken bent, Port of Antwerp Bruges.
Ja.
Een haven brengt natuurlijk ook heel veel transport met zich mee. Er worden heel veel initiatieven ontrold, zeg maar. Ik denk maar aan een fantastisch benzinestation of tankstation met modaliteiten die eraan komt.
Ja.
Maar er zijn toch ook heel veel... dingetjes geweest met die vrachtwagenchauffeurs, met die transporten, waar dan mensen minder leuk tegenaan kijken. Hè?
Ja, eigenlijk de haven van Zeebrugge is natuurlijk een echte transport- of transithaven.
Ja.
Dat betekent dat er heel veel goederen naar de haven worden gebracht of goederen vanuit de haven weggevoerd worden. Heel veel gebeurt met de trein, maar er is nog heel veel meer dat met de vrachtwagen gebeurt. Zowel containers, maar vooral de transport van nieuwe voertuigen gebeurt in belangrijke mate met de wagens. Ook al heb je bijvoorbeeld BMW die twee treinen per week vanuit Duitsland naar Zeebrugge brengt. Maar goed, niet alles kan met de trein of niet alles komt met de trein toe. Betekent eigenlijk dat er dagelijks massa's vrachtwagens naar Zeebrugge komen. Dit is goed, dat is niet het probleem. Maar vooral tijdens het weekend, wanneer dat die vrachtwagens moeten stilstaan, stelt zich een probleem. En dit zijn meestal niet-Belgische, niet-Vlaamse vrachtwagenbestuurders die daar eigenlijk voor een stuk geblokkeerd staan in de haven. Zij mogen, of de reglementering, de Europese reglementering legt op, wanneer dat je minder of dat je meer dan 45 uur rust moet nemen, hè, want dat is ook een verplichte inschrijving van rusttijden, dan mag je niet in je vrachtwagen verblijven. Dus eigenlijk moeten die mensen naar een huis gaan, of naar een appartement gaan, of op hotel gaan, maar die doen dit niet. Dat zijn mensen uit Litouwen, uit Estland, uit Hongarije, uit Roemenië. Mm. En die verblijven wel in hun vrachtwagen. Nu, er is daar recent controle op geweest van de sociale inspectie. Samen met douane en andere overheden. En daar zijn er heel veel boetes. Als ik me niet vergis, was het voor 191.000 euro. Boetes die uitgeschreven zijn en onmiddellijk geënt zijn ook van die chauffeurs. Gelukkig hebben ze een betaalkaart bij. Omdat zij dus niet in orde zijn met die reglementering. Moeilijk op te lossen probleem. Ik denk dat eigenlijk die controle terecht is, want het zijn een beetje mensonterende situaties, zoals we deze zien in Zeebrugge. Ik heb bijvoorbeeld deze zomer nog, moest ik op een zondagnamiddag in de Kiwiweg zijn, dat is vlakbij de Van Dammesluis. Ja, er is een soort kampement van tractors. Dus die truckers die staan daar, die zitten daar te koken, zitten kledij te wassen. U voelt zich echt op een camping. Hè?
Ja, in de zomer natuurlijk.
Ja, in de zomer valt dat nog mee, maar ook in de winter moeten ze dus naast hun vrachtwagen zitten een potje te koken. Helemaal niet mooi en Het is wel een moeilijk op te lossen probleem, want er zijn ook niet te veel hotels in de omgeving die
en dat
dit
kost geld
opvangen.
Aan die mensen.
En dat kost geld. Ja. Zelfs als die mensen dus geld krijgen van de werkgever om op hotel te gaan, zeggen die, ik slaap in de vrachtwagen en bespaar zoveel uit, dus ik kan eigenlijk in mijn thuisland daar veel meer mee doen met die euro's dan dit hier aan het hotel te geven. Er is een tijd lang de situatie geweest aan de Herdersbrug, waarbij dat de jeugdherberg truckers ontving voor 25 euro, dacht ik, waarbij een kamer met ontbijt voor 25 euro. Maar ik zie dat nu minder gebeuren, dus ik vrees dat dit... er zal waarschijnlijk nog moeten een vorm van goedkoper hotel ontstaan in de omgeving van Zeebrugge om dit toe te laten. Vroeger is er nog een keer een Formule 1 hotel geweest op de transportzone, maar ook dit is verdwenen. Wellicht omdat die truckers daar toch geen gebruik van maken.
Ja. Het gaat wellicht om vele honderden truckers, dus de haven zelf kan moeilijk ook iets voorzien.
Het enige wat wij moeten kijken of we nog bijkomende parking kunnen aanleggen, er is dus inderdaad dat mooie tankstation dat gebouwd wordt aan de rand van de haven. Maar goed, daar zullen er misschien een 300 tractoren kunnen staan. De bouwgeer, dat is een Nederlandse firma, en de exploitant trouwens ook, die is wel van plan om een soort shuttle-dienst te organiseren, waarbij dat die truckers die geblokkeerd staan binnen bedrijven, bijvoorbeeld bij ICU of bij Wallenius, van daaruit naar zijn de station zal brengen, omdat ze daar kunnen eten. Er is daar een restaurant aan verbonden. Ze kunnen daar douchen, ze kunnen daar naar het toilet gaan en dergelijke meer. Dus het zal niet de totale oplossing zijn van het probleem, dit ene tankstation.
Ja, burgemeester, wat we toch ook nog een keer moeten bespreken. Ja, onlangs, noem het een koude douche of niet, Brugge grijpt naast die titel Europese culturele hoofdstad 2030. We waren het al geweest. Ja. Was dat misschien de reden dat het misschien... het blijft een roulette wellicht. Dat we ernaast gegrepen hebben eigenlijk.
Ja, we moeten afwachten wat eigenlijk het rapport is van de jury.
Het moet nog komen.
Dus we hebben dat nog niet ontvangen. Men zou het ten vroegste 25 november kenbaar maken. Maar dit is geen limietdatum. Ja. Het is geen vervaldatum. Dus het kan perfect zijn dat we het pas in december zullen ontvangen. Wat wij vernomen hebben van de jury, dat is dat er 6 goede dossiers ingediend waren. Waarvan dat men stelt dat dit van Gent en van Brugge het meest vernieuwend en vooruitstrevend waren. Hè. Mm-hmm. Maar bon, het is niet weerhouden. Dat wil zeggen dat de jury waarschijnlijk meer voor de zekerheid heeft gekozen. En ik moet natuurlijk nu met twee woorden spreken en voorzichtig zijn, vermits dat we nog geen verslag hebben. Maar mijn aanvoelen was toch wel, en ik ben ook zelf persoonlijk het dossier gaan verdedigen, als je dan het resultaat nadien hoort, ja, dit is een resultaat à la Belge, want er is één Waalse stad weerhouden, Namen. Er is één Vlaamse stad weerhouden, Leuven. En er is een Brusselse stad weerhouden, Molenbeek. Dus ja, dit kan geen toeval zijn. Hè, want Gent was kandidaat Kortrijk, was kandidaat Leuven en Brugge als Vlaamse steden. En men heeft geoordeeld dat er maar één Vlaamse stad in aanmerking komt. Ja. Eén Brusselse gemeente en dan één Waalse stad. Ik denk dat dit een Belgisch compromis is.
Ja. Maar wat als voorbereiding gediend heeft, kan nog dienen, hè?
Zeker en vast. Er is eigenlijk een dynamiek tot stand gebracht in die voorbereidende fase, waarbij dat heel veel culturele actoren elkaar weer gevonden hebben in deze thematiek. En ook duidelijk gesteld hebben, ja, we willen ook, ondanks het feit dat wij geen culturele hoofdstad worden in 2030, willen we daar verder op inzetten. Er is ook een duidelijke wil, we moeten kijken natuurlijk nu met de nieuwe Vlaamse regering, maar met minister-president Jan Bon was er duidelijk de bedoeling van, ja bon, jullie hebben iets op gang gezet, Kortrijk, Gent, Brugge, Leuven. Wie het, als dan één van die vier culturele hoofdstad zou worden, want we zitten nu nog maar in de fase waar het er nog drie kandidaten zijn, maar moet uiteindelijk nog naar één kandidaat komen. Maar stel dat Leuven de culturele hoofdstad wordt in 2030, dan zal er ook een samenwerking zijn met die andere West-Vlamingen, Brugge en Kortrijk, en Gent, om dan toch wel een dynamiek te veroorzaken naar 2030 toe. Ook Leuven zegt duidelijk, ja bon, wij kunnen wel nog een en ander leren van Brugge.
Ja, voor Brugge misschien niet zo'n drama, want Brugge heeft sowieso zijn culturele beleving. Met zijn musea, met zijn pracht en praal.
Zeker en vast.
Brussel mag straks.
Ja, het bracht wel een zekere dynamiek teweeg bij de culturele actoren. Het vernieuwende aspect, de art of conversation, waarbij dat we duidelijk stellen, probeer de mensen met elkaar, ook de actoren, maar laat ook de mensen met elkaar in gesprek gaan. Het gesprek is eigenlijk de eerste vorm van cultuur. Mm-hmm. Maar ik had ook wel wat het gevoel van, ja, Brugge, die is al een keer culturele hoofdstad geweest, moet het nu terug Brugge zijn. En dan was er ook een opmerking die ik vernam van tijdens de verdediging van het dossier. Men zegt, ja, een van de criteria waaraan een stad die culturele hoofdstad moet worden, zou moeten aan voldoen. Men zou eigenlijk een toeristenstroom moeten tot stand brengen in Europa. Hè, waarbij dat er heel veel mensen uit andere Europese landen naar die culturele hoofdstad komen. Nu, u weet dat wij in Brugge al geconfronteerd worden met nogal veel toeristen. Dus dat was eigenlijk de vraag ook uiteraard. Ja, maar moeten we nu nog meer hebben? Hè? Ja. Dus moeten we nu nog culturele hoofdstad zijn om nog meer toeristen te hebben? Daar hebben we op geantwoord. Nee, we wensen betere toeristen, zij die hier langer blijven. Mm-hmm. En ten tweede, wij wensen ook een beweging tot stand te brengen, waarbij dat mensen elkaar meer en meer ontmoeten en dat er ook duurzame ontmoetingen tot stand komen tussen Bruggelingen onderling, maar ook tussen mensen van andere Europese landen met de Bruggelingen.
Ja, burgemeester, en dan zitten we plots helemaal in die laatste rechte lijn van het jaar met de sfeer, de winterse sfeer, de kerstsfeer die al helemaal zijn intrede heeft gedaan in Brugge. Afgelopen vrijdag mocht u Wintergloed officieel openen.
Ja.
We zijn zover.
Ja, we zijn zover en ik ben eigenlijk wel blij dat het allemaal heel vlot verlopen is, ook naar organisatie toe. Dus zowel de lichtwandeling, die een nieuw parcoursval gevolgd, uiteraard niet naar Westbrugge, en dat heeft een bepaalde reden waar ik straks op terugkom, maar eigenlijk gaan we terug in de richting van Sint-Anna tot op de kruisvest, zeg maar, tussen de molens, waar dat ook een lichtinstallatie is geplaatst. Het is mooi, zal ongetwijfeld weer voor heel wat wandelaars zorgen in Brugge. Dat is de lichtwandeling. Anders hebben we terug een kunst-ijs-schaatspiste op het Minnewater met een baar erbij, een winterbaar erbij. En dan hebben we de kerstmarkt op het Simon Stevenplein. En op de markt, die sinds vorig jaar de zwarte containers zijn meer aangekleed met hout en zorgt wel voor een moderne, maar dan toch wel warmere sfeer dan in de beginfase. Ook ander licht, zachter licht is aangebracht. Dus ik denk wel dat dat ook weer een topper zal worden. En tenslotte, niet onbelangrijk, tussen 18 en 24 december komt de warmste week voor de tweede keer naar Brugge. Dus dit is ook heel bijzonder graag meegenomen. Dit zal weer een week vol muziek, maar ook veel ambiance en ook veel geld voor goede doelen zullen weer naar Brugge gebracht worden. Dus dat zit goed. En daarnaast hebben we nog de shoppingdagen met het Brugse Handelscentrum en ook ons centrum. Management, die eigenlijk een nieuwe uitgave heeft gedaan van een krantje met 75 of 85 leuke geschenken die men in Brugge kan kopen. Het zit een aantal goede ideeën in, waarbij dat men eigenlijk diverse zaken in Brugge kan aandoen om originele kerstgeschenkjes te vinden.
Ja. Kerstmarkten, wintergloed, warmste week. Het brengt duizenden mensen op de been.
Ja.
Weer of geen weer zelfs. Ik herinner me tafereelen van in de gietende regen stonden toch 10.000 mensen op het zand.
Ja. Ja.
Naar mobiliteit toe. Is er een plan uitgewerkt?
We hopen uiteraard dat het weer beter zal zijn dan vorig jaar. Dus er zal nog meer volk naar het zand afzakken. Want inderdaad, we hebben toch vorig jaar... Gelukkig niet tijdens de topacts, maar meestal ervoor en soms ook erna heel veel regen gehad.
Dus dat is winter,
natuurlijk. Het mag wel wat droger zijn. Mm. Koud, dat deert de mensen niet, maar het is vooral de natte weer dat niet zo aangenaam is. Ja goed, naar mobiliteit toe doen we bijzondere inspanningen. We hebben terug en hopelijk voor de laatste keer of voor de voorlaatste keer hebben we weer een voetgangersbrug gebouwd aan het station. Want op bepaalde tijdstippen waren er 2500 tot 3000 mensen die per uur de ring moeten dwarsen. Dus via deze metalen brug moet men niet wachten tot het groen is en moet men niet in grote getalen staan wachten om de rijbaan over te steken. Is veel veiliger. En daarna zetten we in op openbaar vervoer. Waarbij dat we ongeveer een €300.000 besteden aan de lijn die zorgt voor gratis openbaar vervoer. Vanaf nu al de shoppingdagen tot en met januari of met het eerste weekend van januari, waarin dat dan ook de koopjesdagen al terug doorgaan. Ook oudejaarsavond, heel de nacht door, gratis bussen. En ook bijkomende parkeerplaatsen voorzien heel veel movilo's plaatsen om fietsen overal in de stad te kunnen kwijtraken. Dus er wordt wel wat gedaan om te vragen dat de mensen zo weinig mogelijk met de wagen naar het centrum zouden komen.
Ja. Die randparkings die er ook bij komen, de politie zal dat ook monitoren. Hè?
Ja, dat is de bedoeling om goed te zien. We hebben dat de vorige keer met de warmste week hadden we iets te veel parkings voorzien. Het bleek dus niet nodig te zijn. Nu gaat het voornamelijk over de Vives als randparking en ook Tazet Sint-Jan. Die twee, de Quasokai uiteraard ook, dat zijn de drie hoofdrandparkings die we absoluut willen gebruiken gedurende deze winterperiode.
Ja, die massa volk in de binnenstad, wintergloed, wat soms dichte drommen publiek had vorig jaar.
Ja.
Nu ook weer van start dus, warmste week. Politie had vorig jaar daar geëxperimenteerd, ook met een drone, meen ik me te herinneren. Dat wordt wellicht ook allemaal ingezet om de veiligheid te garanderen.
Ja, uiteraard, alle technische middelen worden ingezet en we moeten absoluut kijken dat de veiligheid kan gegarandeerd worden, dat ook in noodgevallen dat ook urgentievoertuigen zoals de 112 of politie of brandweer dan toch wel door deze mensenmassa heen kunnen. Worden ook bijvoorbeeld tijdens de warmste week wordt vermist dat de Zuidzandstraat dan al vanaf 11 uur 's morgens afgesloten is. Wordt er om een verkeers omleiding voorzien of een omkering van de rijrichting in de kleine Zilverstraat en de Zilverstraat zou men toch via deze weg dan Ezelstraat en dan Helpmundstraat zo toch naar de Steenstraat kan of naar de Sint-Salvaterkerkhof kan. Dus de bruggen moet bereikbaar blijven, maar dat is niet altijd eenvoudig.
En zo eindigt deze novembermaand al helemaal in kerstsfeer. Burgemeester, ik wens u een prettige beleving daarvan. En voor straks een goede start met de nieuwe beleidsploeg.
Dank u wel.